Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door HEMA. Fan van fietsen en trotse sponsor van Team Jumbo-Visma. Een hele goede middag.
Een goede middag.
We hebben prachtig uitzicht. Het is hier wel echt schitterend in Andorra.
Dat is het echt.
Het is echt heel mooi. En we gaan even de balans opmaken, iets uitzoomen en met name vooruitkijken. Wat is er nog mogelijk? Wat komt er nog aan? Wat voor een week, wat voor een slotweek van deze Tour de France gaan we krijgen? Zoals beloofd. Te beginnen met een opmerking. Als ik nadenk over de Tour, zoals je nu gaat, het is een beetje een gekke Tour. Een beetje een rare, vreemde Tour.
Heel gek.
Ja. Waar ligt dat aan? Wat is dat?
Ik denk dat dit jaar, net als vorig jaar, hebben ontzettend veel renners zich gericht op de Tour. Tegelijkertijd is er wel, zit de speler er vlak achteraan. Dat is ook een gekke dynamiek. Dus er zijn ook renners die de Tour rijden een beetje ingehouden of met een ander doel. Nog wel achteraan. Dat zie je Van der Poel.
Nibali
naar huis.
Naar huis.
Ja. Valverde kiest de dagen uit. Die rijdt ook niet elke dag volle bak onderstuit de kam. Dus dat maakt het gek. Maar ik denk dat met ingaan van de Tour... dat er echt zoveel renners waren die wilden presteren in de Tour. Dat ze elkaar in de eerste week letterlijk en figuurlijk kapot hebben gereden. We hebben een paar hele grote valpartijen gehad met een paar hele belangrijke renners. Ewan en Roglic zijn daarvan denk ik de grootste slachtoffers geweest.
Thomas.
Ja.
Die zat dan niet bij een hele grote valpartij, maar die viel wel.
Ja. Waardoor we een best wel gekke eerste tourweek hebben gehad. Iedereen dacht dat het de eerste twee dagen gek zou worden en daarna een beetje zou kalmeren. Ja, het is gewoon nooit gekalmeerd. Ik denk dat we één rustige rit hebben gehad. Die rit met die hele lange rechte aankomst die Cavendish won voor Philipsen. Dat was eigenlijk de enige rustige rit.
Ja.
En alle andere dagen... Trouwens, in die rit was er ook nog meteen vanaf de start reed die Belgische maffia weg.
De Belgische maffia?
Ja, die spreken dan onderling af dat ze gaan ontsnappen. Dus ook...
De Gent, de Nase van Avermaat.
Ja. Dat ze meerdere ploegen mee hebben. Je wilt zoveel mogelijk ploegen mee hebben dat erachter niet wordt gereden door die ploegen. En dat gebeurde ook op die dag. Maar goed, ja. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat na een week al het halve peloton op zijn knieën zat. En na twee weken helemaal.
Ja.
En dat is natuurlijk gebeurd dat vaker in de grote ronde. Maar ik denk dat dit jaar wel echt wel... extreem was.
Ja, en daar komt bij, Theo. Die ongelofelijke verregaande suprematie van de Pogacar.
Van de Pog.
Ja.
Ja.
Mogen we wel Poggy zeggen eigenlijk? Is dat disrespectful?
Poggy kan wel toch?
Poggy kan wel.
Pog. Ja, maar Pog en Rog, dat klonk zo lekker.
Ja, ja maar als Rog er niet is, dan klinkt het zo gek.
Ja, goed. Dat is wel jammer dat hij zo ver voor ligt. En hoe je het ook bekijkt. Je hebt natuurlijk altijd hoop voor de spanning in de Tour. En ik vooral, zeg maar, met Vingegaard. Ga je alle mogelijkheden bekijken van hoe kan hij nog uiteindelijk het geel pakken. Ja, van alle hoeken. Het is gewoon onmogelijk voor hem om het geel te pakken.
Ik vind dat, je enthousiasme wel, dat is wel te prijzen. Het maakt namelijk wel elke dag dat ik denk... Oh ja,
misschien.
Oh, het zou dus toch wel kunnen als ik Theo moet geloven.
Nou ja,
ik geloof je graag.
Hij moet gewoon... En het doet me een beetje denken aan de tijd van Armstrong. Dus ja, toen had ik dat eigenlijk ook altijd. Toen, ik was altijd een Pantani of een Ulrich fan. Niet per se een Armstrong fan. En dan ga je het ook zo bekijken, weet je wel. En elke keer voordat de Tour begint, dan hoop je dat Ulrich een keer goed voorbereid is aan de Tour.
Ga je toch zitten zoeken.
Ja. En uiteindelijk is het, dan lukt het dan weer net niet. En dan heeft hij toch altijd weer net die overmacht. En net een betere ploeg. Pakt hij net weer tijd in een ploegentijdrit bijvoorbeeld. Net iets sterker op één dag in de Tour. En dan kan hij zeg maar altijd verdedigend rijden. En dan is het heel moeilijk om daar ja, van die voorsprong om tijd eraf te knabbelen.
Ja.
En dan
dat
zit
zie je nu ook.
Ja, dat zie je nu ook. Hij heeft gewoon, hij is gewoon de beste renner. Hij heeft gewoon een degelijke ploeg.
Niet geweldig.
En niet geweldig. Maar hij kan, het is gewoon op dit moment onmogelijk om 5 minuten terug te pakken. Dat is gewoon het probleem.
Ja, het zorgt
ik denk wel dat, ja. dat als je het heel goed speelt, bijvoorbeeld Jumbo-Visma, zouden ze een minuut eraf kunnen knabbelen. Maar dat is dan, ja, dat is gewoon niet genoeg.
Ja,
die krijg je in de tijd ook weer bij.
Nou.
Ja, en dat doe je ook niet 6 keer.
Nee.
We hebben nog maar 6 dagen.
Ja, en het risico is natuurlijk ook dat als je te veel gaat proberen die 5 minuten terug te knabbelen, dat je dan dus ook Carapaz en Uran in de kaart speelt.
Nou ja, dat is een beetje het gevolg van die suprematie. Dat daarachter gaan ze naar elkaar kijken. Dat vind ik een heerlijke zin in het wielrennen. Maar ze kijken elkaar natuurlijk allemaal lam.
Ja, nou goed. Gisteren denk ik dat je het goed zag op die laatste klim. Dat had 2 delen eigenlijk. Een stijldeel en een iets minder stijldeel. En op het steile deel ging Carapaz. Ja, konden Vingegaard en Pogacar vrij makkelijk mee. En dan sluit volgens Uran weer aan. Dan sluit Kelderman weer aan. Dan sluit Alcone weer aan. Wie mis ik dan nog? Nog eentje.
Lutsenko kon zelfs terugkomen.
Ja, dus dan loopt het weer langzamer zeker weer vol van achteren, zeg maar. En dan in het tweede deel, ja, dan proberen ze om de beurt te demareren. Maar daar zag je dat Pogacar, die is zo explosief. En die zit zo makkelijk in het wiel. En die ga je niet op 6-7% ga je die niet uit het wiel rijden. Er was best wel een interessante analyse in een interview met de trainer van Pogacar, Inigo San Milan. Een dokter die eigenlijk werkt vooral aan het ontwikkelen van kankermedicijnen. En die is ook.
Dat is de trainer van Pogacar?
Ja, die is heel goed. Wauw. Ja, die heeft dus ook een soort snabbel.
Chique snabbel.
Ja, chique snabbel.
Nee, ik train ook.
Die gaf een interview aan, ik meen dat het Cycling Tips was. En dat was ook best wel provocerend, eerlijk gezegd, dat interview. Hij zei eigenlijk, Pogacar is helemaal niet zo goed. En de ploeg is ook helemaal niet goed. Maar de rest is gewoon heel slecht. Zijn concurrentie is gewoon echt waardeloos.
Hoe schat jij dat in?
Nou, ik heb dat doorgestuurd, dat artikel, naar een paar trainers van andere ploegen.
Ja,
om dat te checken.
Ja.
En te zeggen, wat vinden jullie daar nou van? ten eerste, ik denk dat het heus waar is dat wat hij zegt. Pogacar's grootste rivaal was en is Roglic. Nee, die is er niet. Vingegaard is, normaal gesproken was dat de knecht van Roglic geweest, of de rechterhand van Roglic geweest in deze Tour.
Yep.
Dat had natuurlijk wel echt een enorm verschil uitgemaakt. Ook al was Pogacar beter geweest dan Roglic, dan hadden ze nu met 2 man Pogacar onder vuur kunnen nemen. Kun je natuurlijk echt wel iets meer doen.
Had je een extra pion gehad. Ja,
ja, dat had het natuurlijk een stuk lastiger gemaakt voor Pogacar. Maar als je gewoon puur gaat kijken naar, oké, wat voor vermogenswaardes trappen anderen dan? Want die San Milan zei, de rest is heel slecht. En in alle andere koersen van de week dit jaar is er veel harder gereden dan in de Tour. Nee, dat is gewoon feitelijk bullshit. Als je gaat kijken naar, wat hebben anderen dan gereden in de tijdrit, op de Van Toe, ook op de Colombière in de regen. Dat speelt heus mee, dat Pogacar relatief goed tegen de regen kan.
Yep.
Maar als je kijkt naar wat Vingegaard bijvoorbeeld doet op de Van Toe. Op dat laatste deel, dus na 40 minuten klimmen, rijdt hij dan nog van Charles Renard over het maanlandschap naar de top. Dat was echt extreem snel.
Dat was een van de snelste tijden ooit gereden? Of zo,
ja, toch? Was wel win mee. En ze reden daarvoor weer niet super hard. Dus ja, dat was volgens mij de snelste tijd ooit op dat stuk.
Ja.
En Vingegaard rijdt daar nog 6,3 watt. Over, uit mijn hoofd, 16 minuten. Bovenop een Van Toe beklimming en een etappe daarvoor die al best zwaar was gemaakt door Ineos. Dat is gewoon echt wel een goed niveau. En daar moest Pogacar dus op het laatste wel eventjes passen. Maar ook in de tijdritten zijn er genoeg renners die echt wel goed niveau haalden. En Pogacar die heeft ze allemaal om hun oren geslagen. Dus om te zeggen dat de rest zo slecht is...
Niet met 3 seconden.
Ja, om te zeggen dat de rest zo slecht is, dat is kul. En ik denk ook dat het kul is om te zeggen dat er in de koersen van een week zoveel harde koersen is als in de Tour. Kijk naar hoeveel renners er kapot zitten. Kijk naar hoeveel uitvallers er zijn. Kijk naar wat de Thomas de Gens en Van Avermaat zeggen over hun 10 minuten waardes en hun 5 minuten waardes. Ja, het is gewoon ontzettend hard gekoerst. En het kan best... Dat kan best zo zijn dat er dan af en toe etappes tussen zitten waarop niet iedereen op zijn best is. En ik denk dat die etappe naar tienje was dan een voorbeeld daarvan. Dat gaf die San Milan dan ook aan. Dat Pogacar daar eigenlijk niet eens demareerde en gewoon zo wegreed. Dat hebben wij ook geconstateerd.
Ja.
En dat de rest toen al naar elkaar zat te kijken. Van ja, we zijn toch al bezig met plek 2. En Enric Mas van Movistar, die vergat ik dus net. Die vergat je. Die zei, we hadden daar gewoon ook wel moeten en kunnen volgen. Maar we waren eigenlijk te veel bezig met elkaar. Dus ja, daar zie je wel dus dat het niet er wordt, dan halen ze er niet alles uit. Maar ja, dat komt wel voor een groot deel omdat de overmacht van Pogacar dan al zo groot is geweest. Dat ze meer naar elkaar gaan kijken dan Pogacar volgen of aanvallen.
Ja, dus dat heeft minder met het niveau aan zich te maken dan.
Ja.
Nou, waarom zegt hij dit?
Weet je wat hij ook nog zei? Dat wil ik nog even toevoegen.
Ja, graag.
Dat Jumbo-Visma en andere ploegen hun voorbereiding al dit jaar en vorig jaar fucked up hebben.
Oké, maar dan blijf ik toch even bij jou. Want ik wilde naar Theo, maar ik blijf toch even bij jou. Waarom zegt die man dat?
Ja, ik bij Jumbo-Visma wordt dat wel gezien als een provocatie. En ik kan het eerlijk gezegd ook niet heel anders zien. Ze halen renners van Jumbo-Visma.
Ja.
Bennett, ook renners uit het opleidingsteam.
Voelen ze dat, die Fisher Black,
ja.
Voelen ze dat als provocatie bij Jumbo?
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Dat begrijp ik eerlijk
gezegd. Waarom zeg je als trainer dat je renner niet zo heel goed is en de rest is gewoon slechter? Oftewel, hij zegt gewoon, mijn renner presteert gewoon op een normaal niveau. Dat zegt hij dus eigenlijk.
Ja.
Ja. Dan is het wel duidelijk, toch, waarom hij dat zegt?
Nee.
Dat het helemaal niet speciaal is wat hij doet.
Ja, maar waarom zegt hij dat? Waarom wil hij dat benadrukken?
Ja, omdat die dan anders krijgen ze weer allerlei insinuaties om de oren. Daar hebben ze geen zin in natuurlijk. Dus ja. Hij is dat niveau van Pogacar is die aan het downgraden.
Ik heb Pogacar jezelf nagevraagd, een paar dagen geleden.
Dat moest dan wel heel snel.
Dat moest inderdaad heel snel.
Pokkie.
Hij wist meteen waar het over ging, wel, over dat stuk. Dus ik zei, wat vind je ervan? En toen zei hij, I'm pushing good numbers. En ik weet niet wat de nummers van de anderen zijn. Dus hij probeerde een beetje omheen te praten. En toen, dan kom je uiteindelijk weer elke keer op dezelfde vraag. Namelijk, maar als dat dan zo is, laat ze dan gewoon zien. En dat wil hij niet. Dat wil die San Milan ook niet. Dus ja, dat blijft wel een beetje...
Maar weten we wat Roglic bijvoorbeeld trapt dan? Op een, of wat Vingegaard nu getrapt heeft? Op,
Vingegaard trapte er 6,3 watt op de van toe. En Roglic,
waar staat dat dan?
Dat weet ik. Dat staat nergens. Goed, als we het. Ik denk dat na de tour kunnen we het prima wel allemaal opvragen.
Ja.
En er ook iets reed en een echt goede tijdrit ook. En die werd daar ook gewoon 3/4 minuut gereden.
Hm. Ja, ondanks de misère in zijn lijf.
Ja, voor zijn doen, Roglic is echt een van zijn betere tijdritten.
Als je terugkijkt, is dat wel echt heel knap.
Ja.
Ja, op dat moment.
Ja, absoluut. Ja. Maar dat was ook echt wel. Ja, daar peurde hij wel het laatste van het laatste meer uit zijn lijf.
Maar dat was natuurlijk vorig jaar de beslissende tijdrit ook. Dumoulin reed een van zijn betere tijdritten uit zijn carrière.
Roglic zei gewoon een degelijk goede tijdrit. Ja.
En die werden gewoon op
Ja, dus je kunt er dus een beetje op 2 manieren naar kijken. Het is inderdaad waar dat er een aantal renners zijn weggevallen. Maar over het algemeen denk ik dat deze Tour wel van een extreem hoog niveau is. Ook mentaal. Dus je ziet hoeveel renners het blijven proberen en hoeveel oorlog het is elke keer om in die vluchten te komen.
Nou ja, dat is natuurlijk... Ik begon met de woorden, het is een beetje een vreemde tour, een beetje een rare tour. Dat is het ook wel, door deze elementen die we nu bespraken. Maar het is ook een geweldige tour.
Ja, maar dat maakt dus ook... Omdat er dus zoveel renners zijn die zo all-in gaan elke keer, maakt het dus ook dat degenen die winnen zijn alleen maar vedetten. Dus ja, dat hebben we gehad. Alaphilippe, dag 1. Huilen, fantastische overwinning. Dag 2, Van der Poel. huilen, fantastische overwinning. Dag drie.
Huilen, maakt niet uit wie het was.
Nou, maar huilen. Ja, ik heb, volgens mij heeft het tot nu toe bijna iedereen gehuild, behalve Bauke Mollema.
Ja.
Je was gewoon heel blij.
Yeah!
Ja, dat werd nog dat zei hij iemand vroeg nog op de persconferentie na afloop.
Dat is waar.
Ik denk Daan
Hakkerberg volgens mij.
Hij zei, ja Bauke, ik dacht dat je wel een beetje emotioneel was na afloop. Zei hij, oh ja. Nee, ja, dat was eigenlijk niet zo. Maar goed, ja, je ziet dat soort renners winnen dus de overgangsritten. Dus dan blijft er wel heel weinig over voor renners van één categorietje minder.
Ja. Ja, die zich wel laten horen, want de zorgen van de Gent en van Avermaat, die worden wel hardop uitgesproken.
Ja.
Wat doen wij hier nog? Even heel makkelijk flauw
samengevat. Ja, maar goed, ja, de Gent zegt dus dat hij maar, zei, ja, 5 of 6 jaar geleden reed ik dan met dit het peloton aan bonken. Ja, goed. We zijn ook gewoon 5 of 6 jaar verder. En 5 of 6 jaar betere fietsen, voedings... Ja. Kennis over voeding is enorm toegenomen. Iedereen is veel meer bezig met aerodynamica.
Dus hij had gewoon stokbrood met kaas. Een paar jaar geleden won hij die etappe. Wat is het ook weer?
Het is zo'n goede opmerking.
Zat Jumbo Visma met zo'n food app. Helemaal wetenschappelijk. Maar wat eet jij eigenlijk? Stokbrood met kaas. Wat was het ook weer?
Ik zat toen in de avondetappe.
Ja.
Dat was inderdaad...
Vertel.
Gingen ze die hele food app ging ze uitleggen. Nou ja, super.
Ja, ik was daarbij. Dat was samen, inderdaad.
Klopt. Ja. Zaten we samen in de avondetappe. Ja, dus die voeding die het is ging het helemaal uitleggen op de Grand nauwkeurig.
Ja.
De Gent had die rit gewonnen.
Ja, die bleef toen voor Alaphilippe. Finishte voor Alaphilippe en Pino. Ja.
Fantastisch overwinning. Ja.
Briljant.
Een van de beste, een van de grootste nummertjes die ik echt gezien heb in de Tour.
Ja, dat is niet normaal.
Goh. En toen vroeg Herman van der Zand, die zat toen s'avonds bij hem. En zei, ja, hoe doe jij dat dan met voeding? En toen zei hij, oh ja, op een normale dag eet ik zo'n baguette.
Oh ja, dat was het.
En als ik denk, dat is een dag voor mij, dan eet ik zo'n baguette. Deze is al iets groter.
Geweldig.
Dus maar, ja. Maar goed, kijk, uiteindelijk is het wel instelling dan van oudere renners. En dan, ja, je hebt toch jonge gasten die het dan op die manier overnemen, weet je wel. Die gaan daar wel in mee met die wetenschappelijke benadering. En ja, dat zijn toch elke keer die kleine 10% die je dan winst pakt. En als je dat over 4, 5, 6 jaar doet, dan gaat het niveau gewoon in het peloton omhoog. Dus het wil niet altijd zeggen dat zij niet meer mee kunnen, dat het dan ja, heel vreemd is of zo. Dat vind ik dan ook weer onzin.
Nou, Theo en ik zitten allebei nog zo, dat soort dingen uit te proberen, zitten allebei nog met een half been, zeg maar. Theo misschien met 1 been en ik met een half been. Op de fiets. En ja, je ziet inderdaad dat heel veel dingen echt wel werken. Zie je zelf ook.
Zoals?
Nou ja, aerodynamica werkt gewoon.
Ja, oké. Okay.
Dat scheelt echt onwijs veel. Rekening houden met hoeveel vezels je eet. De dag voor dat je iets bijzonders wil doen. De 2 dagen ervoor. Ja, werkt enorm. Dus ja, er zijn gewoon een paar kleine dingen die je al een beetje kunt testen. Ik ben nu bezig. Wilco Kelderman die rijdt met Eat My Ride. Dat is eigenlijk weer een soort van afgeleide van hoeveel moet je nou eten en hoeveel moet je binnenkrijgen. En dan die berekenen dus wat je gaat nodig hebben gedurende een rit. En die laten dan op je fietscomputertje zeggen ze dus eigenlijk gewoon, hey, nu moet je een jelletje. Nu.
Echt?
Nu moet je.
Shit, dat is handig, hè? Dat hadden we vandaag moeten hebben.
Ja. Nou, dat is ook handig. En daar merk ik dus aan.
Was mijn Eat My Ride overbelast geweest.
Wat ik dus interessant vind, ik zeker. Ik kom uit een tijd dat ze gewoon zeiden, ja, als je minder dan 2 uur gaat fietsen of 2,5 uur, hoef je sowieso niks te eten of te drinken. Nou, een beetje water. En als je wat verder gaat, ja, dan eet je gewoon een beetje wat af en toe, weet je wel. En zeker niet overdreven veel. Als je dat dus gaat doen en je gaat het dus invullen en je gaat kijken wat je dan moet eten, dan schrik je ervan dat je te weinig eet eigenlijk op de fiets.
Ja. En te weinig eten is echt niet goed voor je.
Nee, zeker. Omdat als je hoge intensiteit rijdt, heb je gewoon heel veel glycogeen nodig in feite. En,
Maar ja, het is ook wel grappig, want er zat dus ook een diëtist van bij de avondetappe van Quebeca.
Ja, en die, daar moest ik net Nederlander, ook aan denken.
Ja, en die vindt dat dan te ver gaan, zo'n app. Want dan, dan duw je toch misschien sporters richting de anorexia, zeg maar.
Ja.
Dat was zijn mening. Maar toen dacht
wat
ik
vind jij ervan?
Nou ja, ik vind dus... Zo'n app geeft dus ook aan, geeft gewoon aan wat je kunt eten zonder aan te komen. En dat is, wat Thijs net ook zegt, daar schrik je van hoeveel dat is.
Ja, het is andersom dat, juist.
Het is best wel veel.
Maar het gevaar van te weinig eten is eigenlijk dat, groter dan het gevaar van te veel eten, normaal gesproken.
Ja, zeker, zeker. Ja. Dan ga je gewoon, dat duik je op een gegeven moment in een maand tijd, duik je gewoon naar beneden qua gewicht. En dat is gewoon niet sustainable. En dan kom je op een gegeven moment niet meer vooruit. Ja, en dan klap je weer omhoog. En dan gaat het alleen maar zo op en af.
Je maakt je hormoonsysteem kapot.
Ja, ja.
Je herstelt veel minder goed.
Dus... Natuurlijk komt er heel veel gevoel bij kijken, ook van jezelf. En dat bijvoorbeeld een Bouke, die kent zijn lichaam na al die jaren gewoon hartstikke goed nu. Die weet precies wat hij moet eten en wat hij moet doen. En hij weet precies waar hij goed op reageert. En uiteindelijk... presteert hij daarom op deze leeftijd ook nog heel goed.
Maar het zijn er veel, hè? Bedoel, ook veel verder bijvoorbeeld. Wat was het toen hij de slechte seizoen had vorig jaar, 2 jaar geleden? Gewoon omdat hij te licht wilde zijn.
Gewoon under-eating.
Ja. Ik heb een keer aan Valverde gevraagd tijdens een wedstrijd wat hij nou precies at op een wedstrijddag. Dus ik zo...
tijdens een wedstrijd, in peloton?
Ja. Reed hij Qatar ook, was ook mooi. Dat deed hij ook best wel goed. Volgens mij was het Qatar. En dus ik vroeg zo, what do you eat during a race day? Hij verstond er helemaal geen kloten van. En Tosato, die reed achter ons. En dus ik op een gegeven moment zo... Ja, hij zag dat wij zeg maar, een soort van aan het praten waren, maar elkaar niet verstonden. Dus Tosato, die ging in het midden rijden, die ging dan vertalen. Maar goed, maar het was heel veel rijst. Ja. En bij ontbijt was het havermout, altijd proteïne. Een schepje proteïne erbij. En dat was het dan. En dan na de wedstrijd had hij heel veel rijst. En met proteïne, met kip. Dus wel heel kaal, zeg maar.
Ja.
Dus dat was wel grappig.
Maar rijst wordt het snelste verwerkt, geloof ik, hè?
Ja, dat is gewoon koolhydraten. Zit weinig vet in. En zit best wel veel eiwitten nog ook in. Dus,
is nog maar net iets beter dan spaghetti.
Ja, en het heeft een lagere glycemische index dan spaghetti.
Oké. Zo. Maar als ik het
dan
lekker, als ik het thuis lekker in de boterbak...
Nee? Dat
is hartstikke prima. Dan moet je dus niet... Ja, ik ben vroeger eens een keer naar een diëtist ook geweest. Want ik zat mezelf ook gewoon kapot te maken. En ja, toen moest je allemaal invullen wat je deed. Ja, toen was er nog geen food app om dat soort dingen. En die, ja, zij zei gewoon... Ze kon gewoon heel goed laten zien dat ik veel te weinig vetten had. Dus nou, dan slaat gewoon veel minder vitamines en zo op... Ja, die in je vet moeten worden opgeslagen.
Ja, dus je hebt de juiste heb je gewoon nodig.
Ja, en gewoon te weinig uiteindelijk. Ja. En dan had ik het gevoel dat ik de hele dag zat te bunkeren. En dan toch te weinig. Maar ja, moet je maar eens gewoon hier gaan rijden. Als je een paar uur gaat trainen, een beetje bergop, bergaf. Ja, het gaat zo hard met je calorieën.
Serge Pauwels, die zijn beste vorm ooit, had hij in de Giro. Toen hij op een gegeven moment moest wachten voor Sastre. Ontbijten. Dan op een gegeven moment in de bus naar de koers. Niks eten, alleen maar wat drinken. Op een gegeven moment in de neutralisatie, dan pas beginnen met eten. Dan je koers rijden en dan eten. Na de koers eiwitshake. En na die eiwitshake pas 's avonds weer eten. 2 grote borden met rijst, met olijfolie. Dan voor het slapen gaan nog 1 banaantje. Dan slapen en dan de volgende dag weer ontbijt.
Ja, ik denk dat heel veel renners zo doen.
Ja. En dan,
klinkt verschrikkelijk.
Het is verschrikkelijk, maar hij had zoveel rijst ook. En
banaantje is wel lekker.
Banaantje voor het slapen gaan eventjes. Maar ja, weet je, dat is heel... Kijk, als je bijvoorbeeld een hamburger gaat eten, heel veel vlees en heel veel vet, dat voel je gewoon.
Ja.
Dat is heel raar.
Ja, dat ligt heel zwaar op je maar dan voel je dat lichaam iets anders aan het doen is.
Ja, ja.
Met vlees verwerken. En ja, wat ze vroeger deden met rode biefstukken. Ja. Dat is het allerslechtste wat je kunt doen.
Ja?
Ja, is echt. Ja, is echt. Zeker als je het niet gewend bent ook nog helemaal.
Ja.
Ja, je lichaam, je maag gaat gewoon superveel bloed naar je maag. Om dan die biefstuk uit elkaar te halen.
Allemaal verwerken. Ja.
Maar het is echt serieus. Het is gewoon een tip voor toeristen. Die één dag ervan toe of wellicht Alpe d'Huez of zo gaan opfietsen. Als je de dag ervoor gewoon geen groente en geen vlees eet. Dan haal je dus gewoon heel veel vezels uit je dieet. Geen bruin brood, maar wit brood. Eigenlijk alles wat je kinderen niet leert.
Ja.
Als je dat gewoon één hele dag doet. Ja, de vezels die houden water vast. Dus dan ben je gewoon super veel lichter.
Dan voel je je al lichter.
Ja, je bent ook echt lichter. Ja, okay.
Kijk, je voelt je zit ook maar aan de buik.
Dat heeft toch, als jij en ik gaan fietsen.
Ja, het heeft echt. Ik doe het wel eens. Ik doe
een kilootje, dat is toch lekker hoor.
Oh ja, nee, elk kilootje is er één.
Ja. Ik doe het nu voor. Ik doe het zelf wel eens voor het NK Strandrace. Of voor als ik een Zwift-wedstrijd moet doen. Die ik dan belangrijk vind. Waar ik het van voor over heb. Gewoon om het te testen ook, weet je wel. En dan doe je dat. Doe je je dagje niet. Nou, het scheelt je gewoon een kilo of anderhalf kilo.
Ja, en voor die Zwift-wedstrijden, voor de duidelijkheid, dan moet je
inwegen. Nou goed. Dat scheelt heel veel. Ja, dat is gewoon gratis, want het is gewoon water wat eruit is. Dan moet je wel goed drinken tijdens de koers en zo. Maar ja, dat soort dingen, dat zo benaderen de ploegen die ermee bezig zijn, ook de Tour. Dus er wordt ook met de diëtisten, dus met de koks heel goed nagedacht. Oké, wanneer gaan we vezels eten bijvoorbeeld? Vlakke etappes, vezels eten.
Weet je wat ze ook doen?
Ja, je hebt ze wel nodig.
Je kan niet 3 weken witbrood eten, weet je.
Nee, daar ga je ook niet harder van. Nee.
Maar zeker voor de 2 luik in de Pyreneeën wat er dan aankomt.
Even niet.
Weet je wat ze ook hebben gedaan? Of wel eens getest? Minder drinken.
Ja, dus dat is bij Sky getest.
Ja, ook bij Sky, maar ook bij Jumbo Visma.
Hebben ze het ook getest? Ja. Dehydratatie?
Dus,
leg even uit.
Nou, dus gewoon,
ik snap wat minder drinken is, maar
ja, dus,
zou ik ook moeten doen.
Je zou denken van op een gegeven moment... 's ochtends zou je denken, nou ja, gewoon minder drinken. En dan ben je gewoon zit je lichter op de fiets. Maar dan drinken ze de dag... Dus 's avonds drinken ze gewoon minder. Dus dan ga je slapen, drink je minder. 's ochtends wat minder drinken. En dan... voor de wedstrijd begint, of tijdens de wedstrijd, dan pas beginnen te drinken. Zodat het vocht wat je dan binnenkrijgt, dat gaat direct naar je benen eigenlijk. En dat zit dan niet, dat blijft dan niet in je koor zitten of in je darmen zitten.
Dus heel efficiënt.
Nou ja, goed, ik weet dat Steven het dus een keer getest heeft voor een tijdrit.
Kruiswijk?
Ja. Maar Kruiswijk.
Ja.
Maar dat hij vond het niet prettig. Maar dat is dus wel iets waar ze dus mee bezig zijn. En gewoon een keer uitproberen in een wedstrijd buiten de Tour. En dat zijn wel, dat zijn wel steeds stapjes die je voorwaarts maakt of zet met de ploeg.
Maar ben ik nou de enige van ons drie, misschien ook wel een hele hoop luisteraars, die echt denkt, jeetje mina man.
Ja, maar het komt zo nauw allemaal. Het gaat om tienden van procenten.
Ja, de verschillen zijn tegenwoordig zo klein.
Ja.
Maar het kan nog beter, hè? Want bijvoorbeeld die tijdritfiets, die is, hoeveel was die ook weer?
7,05.
Nee, die was zwaarder. Die was echt 8 kilo of zo.
Oh, die tijdritfiets.
Die tijdritfiets, ja, niet
sorry,
de aerofiets.
Sorry. Nee. De tijdritfiets, ja.
Hebben jullie getest met technische Theo in de filmpjes die jullie hebben
gemaakt? Nou ja, goed, dus dat is gewoon meer dan een kilo boven het gewicht wat die mag zijn.
Ja, die was hij 8.
Dus het is een minimumgewicht van de UCI. Een fiets moet op zijn minst 6,8 kilo wegen.
Ja. Dus ik, kijk, het is dat ze...
Maar die was even voor de duidelijkheid, dat was off-season van Paul Martens.
Ja, off-season. De fiets was off-season. Ja. Was al gepensioneerd.
Ja.
Nee, maar goed, die fietsen zijn niet 6,8. En dat kan lichter. Maar ja, kijk, als je een ploeg hebt, zoals Ineos, met heel veel geld, dan kun je daar gewoon een mannetje op zetten. Die gaat gewoon naar de fabriek van Pinarello. En die zegt gewoon, hij moet gewoon lichter.
Maar het is een slecht voorbeeld wat je nu geeft. Ja, want juist Ineos krijgt het niet voor elkaar. Die Pinarello's zijn heel zwaar.
Slechte tijdritfiets.
Maar ze hebben wel zeg maar het budget om daar iemand op te zetten. Ja. Ze zijn niet zo slim om dat dan wel te doen.
Nee, maar dat is grappig, hè? Want iedereen zegt dat Ineos marginal gains en weet ik veel. En we hebben het nu over de kleine gains. Maar de wegfiets van Ineos is heel moeilijk op 6,8 te krijgen. Ja. Dus daarvoor rijden ze met hele lichte wielen. Die helemaal niet aerodynamisch zijn. Dus dan kun je wel met die moeten dus de allerlichtste wielen erin doen die ze kunnen vinden. Want anders krijgen ze dus die fiets niet op 6,8.
Maar dat is interessant, want daar zit natuurlijk ook een afweging.
Ja, nou ja, Mollema, de rit die hij won, reed hij niet op zijn klimfiets.
Nee, op zijn aerofiets.
Hij reed op zijn aerofiets. Dus
een hele mooie rode lak.
Klopt, dus het is iets zwaarder.
Heel zwaar.
Dus het is iets zwaarder, maar iets aerodynamischer.
Ja.
En ja, dat heeft hij trouwens in die vorige rit die hij won hetzelfde gedaan. Toen wilde hij ook een aerofiets met iets hogere velgen. Nee, dat scheelt gewoon allemaal iets gewicht. Maar het is allemaal een afweging. Van ja, oké, wat wil je? Wil je bergop zo licht mogelijk zijn? Of wil je over de hele rit elke keer een paar kleine wattjes kunnen besparen op de wat vlakkere stukken of de stukken die wat beter lopen?
Ja, waar die moet malen.
Nou ja, hij kiest dus. Hij weet dus ook van tevoren, ik ga het niet doen op het klimmetje. Ik ga het namelijk doen over dat hele stuk.
Ja.
Want als je gewoon gaat kijken, oké, welke fiets is sneller over 40 kilometer of 43 kilometer met een klimmer in, dan zal het heel goed die aerofiets kunnen zijn. Alleen als je gaat kijken, als je het helemaal gaat terugbedenken, welke fiets is sneller op dat ene klimmetje, zal het de klimfiets zijn. Dus het is heel, ja, dat is wielrenners de laatste 10 jaar veel meer deze kant op gegaan, waarbij dit soort afwegingen moeten worden gemaakt. En de ploegen die daarin meegaan, die daarin voorlopen, zijn ook de meest succesvolle ploegen over het algemeen.
Maar het heeft ook met budget te maken uiteindelijk. Ja. Dat is vaak bij veel ploegen het probleem. Ja. Ze hebben gewoon het geld er niet voor om bepaalde mensen met bepaalde kennis dan
Maar het is ook waar ze het aan uitgeven, Theo.
Wat zei je?
Het is ook waar ze het aan uitgeven. Total Energie die gaat nu Sagan halen. Die krijgen dan Specialized mee, dus dat is mooi meegenomen. Maar ze hadden de afgelopen jaren natuurlijk ook wel een beetje meer kunnen besteden aan materiaal, training, voeding, allemaal dat soort dingen. Ze hebben het Terpstra gehaald.
Rabobank is een mooi voorbeeld daarvan. Ja. Daar hebben ze zoveel geld uitgegeven aan de verkeerde dingen. En daar hadden ze zoveel meer mooie dingen mee kunnen doen.
Maar dat is de grootste verandering waarschijnlijk bij van Rabo ten opzichte van Jumbo-Visma.
Dat was wel jammer, want op een gegeven moment, ik zat toen in 2012 dus bij Rabobank. En toen kwam Marijn, die kwam bij de ploeg.
Marijn Zeeman. De sportief directeur.
Ja, die zat helemaal omgooien. En toen trok Rabobank zich terug. Ja, toen zaten zij ook gewoon aan dat budget gebonden. Konden ze helemaal niks. En langzaam is dat budget vergroot. En kon Marijn toch wel een beetje zijn plan uitvoeren uiteindelijk.
Ja, vergroot en dus andere speerpunten gekozen.
Het is maar waar je het uitgeeft. Kijk, je kan van dat budget kan je ook Oscar Freire halen. Die wint dan inderdaad hartstikke veel koers voor je.
Ja.
En je kunt er Levi Leipheimer van halen. Maar je kunt ook zeggen, we geven
die won
dit
wat minder koers.
Ja, we geven dit aan de... Nou ja, 2014 is denk ik een heel goed voorbeeld. De tijdritfiets waarmee Belkin toen reed, was echt... Nou ja, het was gewoon een van de allerslechtste fietsen die ze ooit hebben gehad in de tijdrit.
Dat was niet normaal.
Die was zo slap. Papier-maché noemde Theo vanmiddag.
Arme bouken.
Ja.
Nou, we kregen die fietsen toen op trainingskamp aangemeten. En Lars Boom reed ook bij de ploeg destijds. En dat was echt wel een tijdrijder. Die ramde wel vermogens eruit. Maar die vond het zo'n rotfiets. Die is op een gegeven moment, heeft dus een wegfiets van Bianchi, hebben ze omgebouwd tot tijdritfiets. Die was dan net iets beter qua stijfheid. Dus op dat niveau rij je dan in de World Tour.
Ja, Mollema werd toen 143ste of zo in de tijdrit.
Toen kwam dus die nieuwe fiets. Die zag er goed uit. Was aero, dat was een prima fiets. Alleen de rem liep aan. Kun je voorstellen dat je de beste tijd uit je leven rijdt.
Ja.
En je wordt gewoon 130ste of zo.
Nee, zo. En toen hebben ze gewoon gedacht, oké, gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? En ja, hebben ze het omgegooid. En zijn ze eerst naar de begeleiding gaan kijken. Hoe moet je de omkadering nou zo goed neerzetten dat je al die voorwaarden schept? En dat is denk ik heel slim. Dat is denk ik het grootste verschil tussen oud en nieuw wielrennen.
Ja. Ja, maar ze hebben veel geïnvesteerd in coaching en coaches.
Ja.
En niet per se eerst in renners.
Maar goed, er zijn echt wel meer ploegen die het doen. Maar het zijn ook de ploegen over het algemeen die het meest succesvol zijn. Die vooraan rijden. Echt, ja, ik denk dat het heel goed terug te zien is in El Día Menos Pensado. De Netflix-docu.
Kan het zeggen.
Ja, je ziet gewoon wat voor een band dit is bij Movistar. Dat kun je je niet voorstellen.
Nee. Zitten helemaal vast gewoon.
Ja. Maar dat gaat niet. Dat is voor een continentaal of pro-continentaal team ook niet oké, als je het op die manier doet.
Maar ik zit de hele tijd met die gedachten zit ik te kijken. Dat ik denk de hele tijd, dit kan niet gebeuren. Niet in een World Tour ploeg die zo rijk is, die zo... Dat vind ik echt ongelooflijk.
Nou, het is heel knap dat ze nog zoveel, vooraan rijden. Want ze hebben toch wel hele goede renners. Die af en toe dan alsnog wel wat presteren.
Ja, maar dat is gewoon de Rabobank.
Heel veel betalen.
Dat is gewoon de Rabobank van...
Lopez die rijdt voor geen meter.
Nee, maar ze rijden...
Deze Tour is echt waardeloos.
Vorig jaar wonnen ze niet veel. Vorig jaar wonnen ze heel weinig. En dit jaar winnen ze een heel klein beetje meer. Omdat Valverde weer een beetje in gang is geschoten.
En omdat de Annemiek van Vleuten bij Movistar.
Zeker. Maar goed, ja. Die maakt daar natuurlijk ook... Ja. dat is helemaal, die komt bij de vrouwen van Movistar. Ja, die moet daar ook mee helpen om een cultuuromslag te maken.
Ja, dat is een heel andere ploeg dan...
Ja, maar het is de enige manier hoe het nog kan. Ja, je moet dus heel veel bezig zijn met allerlei details. En dan tegelijkertijd dus niet het plezier verliezen. Dat is natuurlijk een hele lastige spagaat. Ja, Tom Dumoulin is iemand die heel veel bezig is met alle details en een heel strak keurslijf ook zelf wil. Maar tegelijkertijd wil hij het niet.
Nee. Ja.
Dus ja, hoe...
Nou, maar het is, kijk, zo Tom die moet zich ook niet bezig houden met hoe zijn fiets eruit ziet bijvoorbeeld. Dat moeten gewoon andere mensen moeten daarmee bezig zijn. En dat het uitzoeken wat het beste is voor hem. En dan gaat hij gewoon op een gegeven moment de wedstrijd rijden. Dan is dat allemaal perfect voor elkaar.
Zo zit hij natuurlijk niet in elkaar.
Nee, maar goed, als jij
hij
op
wil,
een gegeven moment...
Hij wil mee, dat vindt hij ook leuk. Hij wil meedenken, hij wil...
Daar zit voor ja, maar hem daar de krijgt helft
hij,
van de lol.
Ja. Daar krijgt hij dus stress van.
Ja, maar krijgt ook stress van als hij het allemaal...
Nee, maar dat is, kijk, als jij op een gegeven moment alle opties gaat voorleggen... Jij moet met deze banddikte rijden, jij moet met dit wiel rijden... of je moet met dit achterwiel rijden, of je moet met dat voorwiel rijden... En je hebt 10 verschillende mogelijkheden om de optimale fiets dat allemaal moet gaan uitzoeken. Als hij zich daarmee bezig moet houden, dan zit zijn kop helemaal vol. Dan is hij daar alleen maar over aan het nadenken. Dat moet juist een heiboer, die moet het voor hem helemaal uitzoeken. En dan op een gegeven moment neerleggen, nou, dit en dit, deze setup van deze fiets is nu het snelste.
Ja, beste combi.
Maar dat,
ja,
is de beste. Maar dat doen ze ook. Ik denk dat vorig jaar die tijd was een goed voorbeeld. Daarvan hadden ze gewoon uitgerekend dat wisselen het snelste was.
Dat?
Wisselen op de planche bel 4 was het snelste. En dan zegt Tom uiteindelijk toch, ja, ik voel me daar dan niet fijn bij. Ik wil niet wisselen.
Ja. Ja,
maar wat hij had het ook niet gewonnen als hij wel had gewisseld.
Maar wat moet je dan doen?
Nou ja, ja. Ik denk dat Dumoulin zelf zo eigenwijs is en ook zo slim, dat hij...
Nou, dat is dus niet heel slim dan.
Nou, toch op.
Ja, jij wilt toch...
Houd toch op.
Moet jij... Jij bent er ook jarenlang mee bezig geweest. En nu nog steeds met een stuurtje zo en dit en dit. Vind je toch ook leuk?
Maar als dan het afstappen op een klimfiets... Overstappen op een klimfiets het snelste is...
Ja, in algemene zin.
En je kan dat goed onderbouwen. Dan is het toch heel gek als hij zegt van... Oh, dat is sneller. Maar ja, nou, laat maar zitten en dat doe ik niet.
Nee, maar vindt hij misschien vervelend dat hij over moet stappen? Ander gevoel. Ja, dat is... Zit je weer net anders op je fiets. Mm.
Nee?
Ja, dit is een dilemma dit, hoor.
Dit is een dilemma.
Dit is een dilemma, dat is moeilijk.
Nee, maar ja, dat is ook de lol dan.
Ja.
Maar dat vind ik wel...
Leuk vindt, dan...
Als we het over lol hebben, vind ik wel... Ik vind dat er heel veel renners in deze Tour ook rondrijden die met heel veel lol... In ieder geval de uitstraling hebben dat ze heel veel lol hebben. Dat vind ik heel fijn om te zien.
Ja.
Ja, er wordt veel aangevallen.
Het zijn vooral renners met hele goede benen.
Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is zeker zo. Maar
Danny van Poppel, die heeft gewoon 2 weken volle bak afgezien.
Ja.
Ja, iedereen heeft 2 weken volle bak afgezien.
Ja, maar goed, Mathieu van der Poel ook. Maar ja, die wint een rit en die pakt 6 dagen gil. Dat is toch iets lekker te fietsen.
Ja.
Zou ik ook lol hebben.
Voor een aantal is het een stuk beter te doen dan voor anderen.
Ja. Het is heel wreed, het wielrennen in principe.
Ja,
het
is echt wreed. Theo heeft heel veel lol als hij mij klopt in alle bordjes vindt. Ik heb er weer 8 verloren vandaag.
Nee, maar het fietsen, het maakt
ik
wel...
Ik heb het niet eens gezien.
Het afzien... Kijk, als je af en toe wint... Dat maakt het zoveel leuker gewoon. En dat gevoel van winnen... Dat is ook echt het beste gevoel wat je kunt hebben als wielrenner. Dat maakt alles weer goed.
Het is een soort balans, hè? Je moet aan de ene kant dus alle opofferingen... die je moet doen, al het afzien. Al het
begin nu wel, stop nu met zachtjes regenen.
Zullen we verplaatsen naar een afdakje aan die kant?
Ja.
Ik moet klein intermezzo. Dan moet even nog een nieuwe positie kiezen. Ja, dan schuiven de stoelen.
Kijk, doe ik zo. En dan zo.
Het is wel echt een regenachtige tour, hè?
Het is een regenachtige tour, dat valt tegen.
Dat heb ik al jaren niet meegemaakt.
Nee, de vorige tour die we deden, die was een tikkie aan de kille kant. Ja, dat kon door het jaar getijden.
September vorig jaar. Ja, maar ook de afgelopen jaren is het nooit zoveel regen.
Nee, totaal niet.
Gaat weer regenen van de week.
Sterker nog, in de Giro hadden we niet eens zoveel regen.
Nee.
Maar ja, we hebben een prachtige ploeg die hier naartoe is gesneld. En er wordt nu een constructie gebouwd voor een paraplu.
De zon breekt door.
Ja, nu breekt de zon door, maar dat is ook een aankondiging dat het straks nog harder gaat regenen.
Zo gister, hard gisteren, gister, hè?
Zo.
Oh, staat dat al op Insta?
Ja, windhoos.
Staat dat op Insta?
Het was een soort orkaan.
Dat is niet normaal.
Het terras waar we zaten was binnen 3 minuten veranderd in een soort... Nou ja, er stond geen parasol meer heel.
Slagveld.
Ja. Kijk. Theo Bos had de tijd van zijn leven.
Ja, Theo Bos vond het schitterend.
Het was actie. Het was mooi.
Maar dit is toch altijd, hè? Dit was dan alles behalve een ramp. Maar je zit toch even te kijken van hoe reageer je. Jij was... je vond het echt allemaal schitterend.
Ja.
Wind, hoos en alles erop en eraan. Ja. Heerlijk. Thijs bleef eigenlijk zitten en observeren.
Ja, ik vond het allemaal...
En ik dacht, ik drink nog heel even dat laatste slokje bier.
Ja. Ja. Ah, die parasols, dat was echt link, hoor.
Ja.
Ik denk als die een paar zo wegvlogen. En je krijgt hem voor je kop.
Nou, die hadden we snel dicht aan onze kant.
Ja. Maar er ging er eentje bij iemand anders over de tafel.
Nou, ik vond het vooral eng. Ik zat te kijken naar die baby's.
Ja, dat was
goed. Ja. Die niet wegwaaiden.
Die twee hele kleintjes.
Ja, echt kleine baby's.
Ja, die waren een paar dagen oud.
Waar waren we? Ik was iets aan het zeggen.
Was iets aan het zeggen?
Ja, ik weet niet meer wat.
Nou, ik ook niet.
Over ambitie. Oh ja.
Oh.
Ik weet het weer.
Netjes.
Wat ik aan het zeggen was, dus we hadden het over wanneer het leuk is, wielrennen. En wanneer je zo bezig bent met alle details.
Klopt.
En het is een soort balans. En aan de ene kant liggen alle opofferingen en het afzien en alle vervelende dingen, zeg maar, die je ervoor over moet hebben. En aan de andere kant liggen je dromen, je ambities en je uitslagen. En als die twee niet meer met elkaar in balans zijn, dan wordt het lastig. Dus als je dromen afnemen, dan kun je er ook minder voor doen.
Theo, hoe zit dat bij jou?
Ik denk dat wel per persoon verschilt. Voor de een, het is ook maar net wat voor motivatie je hebt, zeg maar. En hoe je gemotiveerd wordt. Ik kan bijvoorbeeld zelf heel erg genieten gewoon van het... Ja, het klinkt kut, het proces. Maar het trainingsproces ergens naar een doel toewerken, dat vind ik heel erg leuk. En daarmee bezig zijn en proberen het maximale uit jezelf te halen. Op alle vlakken. Daar kan ik van genieten.
Maar je hebt wel dat doel nodig.
Je hebt zeker dat doel nodig. Als dat doel wegvalt... Nou ja, ik heb het nu zelf gemerkt. Ik heb me niet geplaatst voor de Spelen. Ik heb nu geen duidelijk doel. Stipje op de horizon. Heb ik nu niet. Sportief gezien. Ja, dan is het wel heel moeilijk om ergens om te gaan trainen. Je hebt dan niet echt een doel. En dat sport wel anders. Dus ik heb nu de langste break ooit. Sinds mijn 16e, denk ik.
Echt waar, ja?
Nou, ik heb echt nog... Ik heb volgens mij... Ik weet niet wanneer dat voor het laatst heb gedaan. Zo lang niet gefietst en getraind.
Maar wat gebeurt er in je hoofd?
Nou, vooral met mijn lijf. Ik word heel snel dik.
Het slaat echt nergens op.
Ik wou net zeggen. Dan wil ik het toch ook zijn.
Wat bedoel je met je hoofd?
Nou, wat gebeurt er in je kop? Ga je twijfelen? Ga je nadenken? Ga je andere dingen leuk vinden? Ga je om je heen kijken? Ga je doelen zoeken?
Ja, je gaat wel nog doelen zoeken. Dus sportief gezien, hè. Maar de drive, zeg maar, die ik had voor de, zeg maar, om het te proberen te plaatsen voor Tokio. Ja, dat is zo'n extreme drive, is dat. Ja, dan snij je alles eigenlijk weg. Dan leef je echt onder een steen. Dan ben je echt alleen maar met dat doel bezig. En dan zie je verder ook om je heen, zie je gewoon heel weinig. En dan op een gegeven moment valt dat weg. Ja, en ik ben nu dus met jullie mee. Nou, dat is wel heel erg leuk. Dan, weet je, je maakt wel iets meer mee.
Wat had je nou nu gedaan als je thuis was?
Als ik nu thuis was geweest...
Had je nou getraind? Had je nou een doel?
Ja, het lijkt erop dat ik in september in Japan ga fietsen.
Keirin.
Dus daar moet ik keirin, ja. Dus dan moet ik wel een beetje fit zijn. Dus dan had ik mezelf... Ja, en er zijn ook Nations Cups nu op de baan. En het EK en het WK is in oktober. Dan had ik daar naartoe getraind. Maar omdat ik nu mezelf zo uit vorm heb gekregen... lijkt me dat ook geen realistisch doel meer in oktober.
Misschien rij je wel keihard.
Nee, ik doe geen krachttraining hier. Dus je verliest zo snel veel spiermassa. Dus dat is geen. Dat lijkt me niet heel slim.
Je kan elke ochtend ons een 10 keer optillen.
Oh ja.
Dat je mij naar zo de nek en als ontbijtzaal. Ja, dat je mij naar de ontbijtzaal tilt. Zoals Bettini Bartoli altijd tilde van de trap af en de trap op.
Oh ja?
Ja, Bartoli die. Bartoli mocht geen trappen.
Oké. Dus die moest getild worden. Ja, dus ik heb dat ook wel eens gehoord.
Bettini die tilde Bartoli. Ja.
En daar werd Bettini uiteindelijk veel beter van.
Uiteindelijk?
Ja.
En dat vond Bartoli heel vervelend, dat Bettini uiteindelijk hem overvleugelde.
Ja. Ja. Een groter palmares bij elkaar gefietst uiteindelijk.
Oké, ik zou jullie naar het ontbijt tillen.
Nee, maar goed.
Dat vind ik heel logisch.
Jouw tillen is niet zo moeilijk.
Ja, op.
Maar uiteindelijk, kijk, wat motiveert een sporter uiteindelijk, hè? Kijk, je hebt ook gewoon gasten die hier in het peloton rijden. Die fietsen gewoon omdat ze daar geld voor krijgen.
Ja, maar dat is, ik denk dat daar kom je een end mee, maar dan...
Nee, dan heb je echt een ellendig leven.
Ja, dan haal je het echt niet alles uit.
Nee.
Niet sportief en ook niet qua plezier.
Ellendig leven.
Nou, je hebt echt gasten die vinden het...
Het maximale is toch ook, dat is voor sommigen toch helemaal niet het ideaal.
Nee, maar je hebt jongens die kunnen goed fietsen. Die willen eigenlijk stoppen, want ze vinden het gewoon helemaal niet leuk meer. Maar ze krijgen toch nog een contract aangeboden van 1,5-2 ton. Oh, en dan...
Het routeboek.
Ja, het routeboek.
En een val.
Nou ja, dan toch maar meepakken. Ja.
Dus dan, ja, wat moet je dan doen? Eigenlijk willen ze stoppen.
Ja, als je ermee ophoudt, ga je zoveel geld niet verdienen.
Nee, precies. Nee. Dus dan pakken ze nog twee keer 2 ton... Ja, eerste trainingskamp januari of in december. Zo'n gezicht binnenkomen. Helemaal geen zin in.
Nee.
Ja, bijvoorbeeld Bataki heeft best wel lang zo gefietst nog. Op het einde van zijn carrière.
Ja, die verdiende wel iets meer dan 1 ton natuurlijk.
Nou, die heeft uiteindelijk volgens mij ook niet.
Laatste jaren?
Ja, ik weet niet wat die zou verdiend hebben. Maar. Nee, maar goed. Die heb je ook nu in de Tour vast en zeker rondrijden. Maar
zijn dat er veel?
Stiekem zijn het er meer dan je denkt.
Ja?
Ja. Wat Dumoulin doet, dat zouden er heel veel meer willen doen. Alleen die zijn allemaal bang dat als zij eruit stappen, dat ze er nooit meer terugkomen.
Nee.
Kijk, Dumoulin kan het doen en die kan gewoon weer zeggen, ja, ik wil weer terug. En als het niet bij de Jumbo-Visma is, dan staan er nog 20 ploegen voor hem in de rij. Maar er zijn natuurlijk heel veel jongens die weten dat ze vervangbaar zijn. En met dat idee koerst, denk ik, de helft van het World Tour peloton in de ronde wel. Het idee van, ja, oké, als ik eruit stap... Dan staan er nog 2000 op de deur te trommelen in de rij. Maar dan doe ik het wel.
Nou, het is natuurlijk ergens is het ook heel mooi werk.
Zeker. Maar ja, soms als je dat moet je soms ook. Je moet wel af en toe stil kunnen staan, uitzoomen en beseffen ja, hoe tof het is. Of denken, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk meer en ik wil het anders doen. Ja, van buiten wordt natuurlijk wel altijd een beetje soort opgelegd dat je het heel leuk moet vinden.
Ja.
Nou, want het is iets waar heel veel mensen van dromen, wat zo leuk lijkt. Ja, totdat je ook gaat beseffen dat je in de winter elke dag 6 uur moet trainen met slechte benen en...
En kak weer.
In de regen.
Ja.
Ja.
En dat je...
Maar ik denk dat best wel veel wielrenners de wedstrijden op een gegeven moment heel lastig vinden. Omdat het gaat zo ontiegelijk hard...
Ja.
Het is zo gevaarlijk. Je riskeert je leven elke keer weer. En dan kom je thuis. Dat is een lekker gevoel. En dan ga je op een gegeven moment weer trainen met je trainingsmaten. Ja, dat is volgens mij wel... Dat is volgens mij, voor mij was dat de makkelijke kant, zeg maar.
Het trainen?
Ja.
Nee, maar renners worden ook iets ouder. Er zijn veel renners die begin 30 toch vader worden.
Nou, ik vond Valverde gisteren ook een goed voorbeeld. Die zei dus na afloop, ja, ik wilde wel sneller, maar ik was ook wel bang om te vallen.
Ja.
Dat kunnen we nog nooit horen zeggen.
Nee, ik vraag me ook af hoe dat bij Alaphilippe zit.
Ja.
Nee, serieus, zonder gekheid. Als je vader wordt, je gaat op een andere manier. Kijk, ik heb dan niet zo mega hard gefietst. Maar je staat toch, als je op het moment dat je vader wordt, ga je toch op een andere manier op sommige dingen nadenken.
Dus, ik denk Sylvain Chavanel was een goed voorbeeld van. David Echeverria ook. Dat waren jongens die echt fantastisch konden dalen totdat ze vader werden.
Ja.
En toen toch wel eventjes af en toe gingen nadenken en dachten, ja, moet ik deze bocht, waarvan ik het einde nog niet zie, moet ik daar
induiken?
Induiken alsof er geen morgen bestaat? Of wil ik morgen ook wel eventjes nog hoi kunnen zeggen tegen mijn kleine?
Ja, maar dat is de manier waarop Alaph Liep natuurlijk ook fietst. Als die achterstevoren, ondersteboven door een bocht kan, gaat hij het niet nalaten.
Nou, ik ben benieuwd hoe dat. Ja, ik ben benieuwd.
Ja, misschien ook helemaal niet. Goed, zullen we even vooruitkijken naar wat er nog komen gaat?
Ja.
Ja?
Al bijna op een stoel.
Ja, dat komt ook als we onder een hellingshoek op een stoel gaan zitten die redelijk glad is. Het is toch ook wel een achterlijke idioterie wat we hier doen.
Hey, ik vind het hartstikke mooi hier.
Oh, gelukkig.
Gezellig, man.
De laatste week van de Tour.
Ton, 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 ton.
We beginnen morgen, de dinsdag, met een rit van Saint-Gaudens naar... Oh, sorry. Van Pas de la Casse in Andorra naar Saint-Gaudens. Nou, Saint-Gaudens zijn we 600.041 keer geweest de afgelopen jaren. Typische overgangsrit. Col van tweede categorie, col van eerste categorie, col van tweede categorie en dan in de finale nog een col van vierde. Ik denk dat hier dus weer
de vluchters.
Ja.
Hun kans ruiken.
Allemaal klaar zitten. Ja. Wel een raar dingetje is dat we de eerste 26, nou, nee, zelfs langer, de eerste 35 kilometer gaan naar beneden. Het is echt super kut voor de klimmers. Die dus allemaal mee willen zitten. En dan moet je dus naar beneden, dan vertrekt de groep met, weet ik veel, Nase en Pollitt. En dan ben je Quintana of Poels en dan moet je dus mee zitten.
Wel prettig voor de sprinters dit keer.
Wel prettig voor de sprinters dit keer.
Ook wel eens leuk.
Ook wel eens lekker, ja.
Ja. Ja, dat is echt lastig. Als die groep vertrekt in die dalende stroken, dan is het echt wel moeilijk om mee te zitten als je een klein licht ventje bent.
Ik ben benieuwd wat de gemiddelde snelheid gaat zijn als ze beneden zijn.
Zo. Gaat wel hard zijn. Ja, iedereen wil mee zitten en het is 35 kilometer naar beneden.
35.
Ja, daar zijn ze binnen een half uur.
Nou, 35 minuten. Ja. Ik denk dat ze dat wel halen. De Col de Port is... in ieder geval... eigenlijk het zwaartepunt van de wedstrijd zit denk ik in de Col de la Cour. Halverwege. Col van eerste categorie. Lang. Redelijk stijl.
Je moet nog wat overhouden voor morgenochtend.
Ja, daarom. Ja. Ik ga er zo iets sneller, doorheen gaan.
Ja, we doen iets uitzoeken. Dus, deze is voor de vluchters.
Overgangsrit.
Ja.
Bauke M.
Ja, we kennen hem allemaal.
Ja. Die zit hier zeker op te wachten op deze rit.
Ja? Ja. Zou hij niet gaan sparen alvast voor Tokio?
Nee.
Mee fietsen?
Nee, zo'n Bauke niet.
Moet wel zijn SRAM moet wel meewerken dit keer.
Hoe zag je dat?
Oh. Hij schot er dit keer niet.
Hè? Nee, nee. Maar hij deed nog wel even een handje zo. Ja.
Even.
Op binnenblad 25. Ja, hij ging een soort in crash mode of zo.
Ik heb geen idee hoe dat kan.
Dan de rit erna. Misschien wel de zwaarste finale van de hele Tour. We rijden van Muret naar de Col de Portet. En de Portet is met de Van Toe samen de zwaarste klim van de ronde.
Eindelijk aankomst bergop.
Ja, en er zitten dus de Peressour zitten voor en Valouron. Twee keer eerste categorie.
Hier zitten in 50 kilometer. Twee keer eerste en één keer buiten.
Ja, is echt vreselijk. Vreselijk zware finale.
Oké, dat is dus een K-dag.
Ja, en de Col de Portet, daar zijn we een paar jaar geleden opgereden in die korte rit. Waar Dumoulin nog probeerde Thomas aan te vallen. Quintana won.
Ja.
Ja, daar komen, zeker het laatste deel is echt rampzalig zwaar.
Aankomstberg op, Theo.
Lekker hoor.
We gaan niet meer naar beneden.
Ja, ja, dit is Bautjesdag. Ja. Als je hier wordt beslist over het podium in de Tour. En de dag erop.
Ja, en als het dan nog niet beslist is.
Ja, dan krijg je er nog overheen. Krijg je eenzelfde soort rit eigenlijk. Over de Tourmalet. En dan eindigen op Louz Ardiden. Ook heel klassiek. Dus ja, de bergtappen zijn wel tamelijk klassiek in de Pyreneeën.
Dat vind ik wel mooi.
Tourmalet en Louz Ardiden. De combinatie is echt slopend ook. Tourmalet super lang. Ook echt een uur klimmen. En Louz Ardiden is iets minder lang. Maar wel er zit echt genoeg steile stukken in waar je de boel helemaal uit elkaar kunt draaien. Dus dat is die twee dagen. Dus de woensdag en de donderdag. Daar moet je dus zorgen dat je vanaf 2 uur, 3 uur voor je tv zit.
Zeker.
Dan krijgen we vrijdag een sprintrit naar Libourne.
Ja, dit is gewoon een kwestie van kilometers maken. Hup, snel naar boven. Ja. Richting die tijdrit.
Hopen dat de westenwind staat.
De laatste drie dagen alles vlak.
Wat zei ik? Zei ik dat hardop?
Ja. Gaat er nog even een element aan toevoegen?
Ja, als er westenwind staat is dit wel echt een hele... Als de wind uit zee komt. Want je rijdt eigenlijk van de Pyreneeën omhoog naar Bordeaux. In een grote rechterstreep. Met westenwind wordt dit nog wel een interessant ritje. Dan krijg je nog waaier, kans op waaiers. Veel open stukken hier in deze etappe. Rit 20 is dan de tijdrit. 30 kilometer. Ook van Libourne de stad naar Saint-Emilion. Een beetje in de buurt van Bordeaux.
Ja, deze heeft niet al te veel geheimen.
Nee. Best wel... Het glooit wel een beetje. Maar over het algemeen is het best wel recht toe recht aan. Laatste stuk wel een klein beetje omhoog. Maar het is een beetje een vergelijkbare tijd als de vorige. Dus Pogacar gaat hier nog eens een keer copy-paste doen. Normaal gesproken.
Kijken wat Wout van Aert kan.
Ja, zeker. En dan de zondag Champs-Élysées. Met een finish die volgens mij net iets anders ligt.
Oh? Op welke manier anders?
Nou, als ik het goed begrepen heb, hebben ze de finish ietsje... meer verderop gelegd. Al zie ik het eigenlijk in het routeboek niet helemaal terug. Gaan we nog even nakijken.
Ja, dat is een kilometer, volgens mij, vanaf die laatste bocht.
Oh, maar dan is het wel degelijk anders.
Ja.
Denk je echt dat het zo ver is?
Hier. Is het een kilometer? Nee, het is geen kilometer. Ja, verrek. Het is een kilometer. Dan is het wel echt veel verder. Want het was altijd 300 meter.
De Champs-Élysées, 700 meter finishing straight. Ja, ze hebben dus echt een paar honderd meter verderop gelegd.
Waarom?
Loopt iets meer omhoog.
Oh ja.
Aankomstberg op.
Om Van der Poel nog één kans te geven als hij er nog geweest was.
Ja, ik heb geen idee waarom ze dat hebben gedaan. Als je er wel eens bent geweest en je rijdt daar omhoog, dan schrik je nog hoeveel het omhoog loopt.
Toen ik in Parijs woonde, had ik de oma-fiets van mijn oma mee. Te klein. Maar dat was de fiets, die was beschikbaar. Die kon makkelijk in de achterbak. Dus toen zijn we die kant op gereden. En toen fietste ik met mijn oma fietsje door Parijs. Maar er zitten nog een paar pukkels waar je met een oma fiets nog hard moet werken.
Zo.
En dan fietste ik midden in de nacht over Champs-Élysées. Omhoog.
Twee handjes in de lucht.
Zat een, ja, heb ik wel eens gedaan. Ja. En toen snapte een vriend uit Zweden, die er dan in de auto naast reed. Die begreep daar helemaal
niks natuurlijk
van.
Niet.
Oh, wat doe je nou?
Ja, daar ben je wel meteen af voor. Als je de Champs-Élysées niet snapt.
Nee, qua wielrennen was hij snel af. Ja, dat was snel af. Ja. Goed, dank jullie hartelijk.
We krijgen nog wel een leuk weekje hoor.
Wel toch?
Ja, zeker. Als het niet voor de eindoverwinning is, dan nog voor het podium. Voor de bollen.
Een paar mooie ritten. Voor de bollen.
Voor de ritten.
Bollen wordt ook leuk.
Zo. Denk je dat Poels kan halen?
Ja. Ik denk wel dat hij kan halen. Dat is wel een leuke strijd inderdaad.
Ik vrees wel echt voor Poggi. Ja. Die gaat natuurlijk huishouden. Die gaat zich dinsdag of woensdag en donderdag niet meer inhouden.
Ja, maar die ritten, die vluchters gaan het halen in die ritten. Ja, zo lang stuk voor. Die gaat
dat is
niet,
wel waar.
Ze gaan niet echt volle bak. Ja, tenzij Ineos dan volle bak erachter gaat rijden. Omdat ze ritten willen winnen met Carapaz of zo.
Ik vind Wout Poels wel echt het voorbeeld van dat aanvallende rijden waar we het over hadden.
Nou ja,
geweldig om naar te kijken.
Ja, die heeft was het gewoon zat.
Sprint de berg op.
Ja. Die heeft een beetje vrijheid gekozen.
Lekker. Heb je nog een transfer geroepje? Heb je nog iets? Je barst ervan. Bij het ontbijt begint het al. Heb je die gehoord?
Transfernieuws.
Nee? Nou, dan wachten we er rustig op.
Ik zit even niet in. Kijk, jullie mag ook al eens een keer met transferbericht komen.
Ja, nou, dan heb je een goed punt. Theo.
Ik wil Tom Dumoulin bij Beat hebben.
Dat zou ik een transfer vinden.
Tom Dumoulin bij Beat?
Ja. Het lijkt erop dat Beat Pro Conti wordt volgend jaar.
Ja?
Nieuws?
Compliment?
Ja.
Heb gelijk weer afschalen. Nee, het gaat
de handtekening is niet gezet. Dus daar hangt het vanaf.
Uiteraard.
Maar het lijkt me wel vet om,
zou mooi zijn,
om Tom bij de ploeg te hebben. En dan mag hij helemaal bepalen hoe hij het wil hebben. Dan krijgt hij volledig carte blanche. En dan gaan wij hem daarbij ondersteunen. Moeten we wel een paar goede sponsoren hebben natuurlijk.
Nee, oké. Maar die komen wel mee.
Dus wat hij wil, daar gaan we hem gewoon bij helpen.
Maar als je pro-continentaal wordt, dus de tweede divisie in het wielrennen, dan begint het, bedoel ik, Mathieu van der Poel's ploeg.
Nou, kijk, pro-continentaal. Nou, dat is het ultieme voorbeeld natuurlijk van een pro-conti ploeg.
Ja, eens.
Dat wil je hebben.
Wat is het budget van een pro-conti ploeg?
Ik denk, ja, je kan met 3-4 miljoen, kom je al een heel eind.
Ja, nou, dat gaat op aan het salaris van Dumoulin.
Ja.
Daar moet nog een keer 3 miljoen bij. En dan...
Theo Bos moet nog worden betaald?
Nee, dat doen wij wel.
Oké.
Maar stel, Dumoulin komt naar Biet. Ik vind het wel leuk. Het is een leuk ding om over na te denken. We gaan het hem ergens na de spelen gaan we het voorleggen.
Ja.
Blijf je dan wel bij ons?
Ja, zeker.
Oh, goed.
Zeker.
Oké.
Ja. Maar kan wel gecombineerd worden, toch?
Ja, zeker. Lijkt me uitstekend.
Lijkt me leuk. Vind je goed nieuws als ze dat voor elkaar krijgen. Een extra Nederlandse profploeg. Er zitten echt wel jongens die er tussenin zwemmen die kans goed kunnen gebruiken.
Ja.
Waar hangt het nog op?
Of het doorgaat of niet?
Ja,
ja, uiteindelijk we zijn al een keer eerder best wel ver geweest met een sponsor. En dan uiteindelijk kwam het er net niet door. Dus daar, ja, gaat pas door als de handtekening gezet is. En dat is vaak met dat soort gesprekken. Ja. Het ziet er dan heel veelbelovend uit.
Heel veel enthousiasme.
Ja.
Ja, dat is makkelijk, hè? Enthousiasme. Ja. En gratis.
Dat betekent dus wel dat als we nu nog sponsoren hierbij aan willen sluiten, dan moeten ze rapider zijn.
Ja, zeker. Ja.
Willen wij nog... glazen bolcupje. Zo'n vermelding.
Glazenbolcup.nl. In het wiel.nl.
Ik wil Thijs eigenlijk ook erbij hebben.
Oh.
Als wat?
Ja, als renner.
Als renner?
Ja. Mag dat?
Ga je ook 40-plus competitie rijden?
Ja, nee, nou, dat is leeftijd alles wel verder.
Ja, leeftijd maakt niet uit.
Leeftijd maakt niet uit.
Die hard fietst, die moet bij de ploeg kunnen komen. Zou je het willen?
Ik weet niet of je me kan betalen.
Oei.
Nou we kunnen een Cavendishje doen. Dus ja. Eigen sponsoren meenemen.
Nee, jij wilde hem graag.
Oh, ja. Oh.
Ik heb ook al een aanbod van Quickstep.
Oh ja, dat is waar.
Dat is wel waar, ja. Daar moeten we nog even over hebben.
Ik laat mijn manager wel contact met je opnemen. Ja,
ik bel je.
Oké.
Jongens, de groeten.
Joe.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.